Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De koningen, hoezeer geducht zij met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Wij zingen van Psalm 68, de versen 6 en 7. 6 en 7 van Psalm 68. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij zingen van Psalm 104, het 17e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Het 17e vers van Psalm 104. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing vindt u in 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 26. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 26. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondig heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat is begraven en dat is opgewekt en derde dagen, naar de schriften. En dat is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna zij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna zij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is zij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, zo zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is. En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valsen getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn er ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn orde. Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. Aan de orde van behandeling is zondags 17 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 17. Vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, omdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zekere pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Wij willen in onze voorbeden denken aan mevrouw in het veld die vrijdag te horen heeft gekregen dat zij volkomen genezen is verklaard. Grote dankbaarheid, dat kunt u begrijpen. De familie van der Stelt is in de kerk met hun twee kinderen, Mark en Joanne. Wij willen daar de Heer ook voor danken. Wij willen de Heer danken voor de geboorte van een welgeschapen dochter bij het Schippers-echtpaar Stam. Priscilla Vollaert, die is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens veel pijn in haar buik. En men heeft nog niets kunnen vinden, daar zijn dus echt wel zorgen over. Wij willen ook haar gedenken. Mevrouw Knapen, die steeds meer achteruit gaat. De heer Van der Heijden, zijn toestand blijft stabiel. En wil ook bidden voor Bert Benschop, die vanmorgen in de kerk was. Laat ons bidden. Heere, eeuwige en drieënige God, zomaar in een enkel ogenblik passeren een aantal namen. De revue. En daarachter gaat veel leed schuil. En veel blijdschap. En wij mogen het alles bij u brengen. Als uw gemeente. En we bidden met 900 mensen tegelijk. Klein en groot. We bestormen de hemel. En we roepen u aan. O dierbare heiland. O hemelse vader. O scheppergeest. En wij smeken u voor allen die lijden. Dan denken wij aan mevrouw Knapen. Aan Bert Benschop. Aan de heer van der Heijden. Aan de kleine Priscilla. U die de moeite en het verdriet aanschouwt opdat we het in uw handen zouden geven. U die niet alleen zorgt voor het lichaam, maar ook voor de ziel. En wij komen u bidden, schenk hen wat nodig is. U kent hun harten en u kent hun kwalen. O hemelse medicijnmeester, dat ze de kracht van uw getuigenis mogen proeven en smaken. Gedenk hen naar lichaam en ziel beide. Vervul ze met uw genade. Opdat in alle omstandigheden van het leven, in ziekte of in gezondheid, het oog gericht mag zijn op de Heer Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is, hoe onze levensweg dan ook mogen zijn. Daar is smart, daar is angst, daar is droefheid. Daar is ook vreugde in het midden der gemeente. Kinderzegen bij het gezin Stam. We danken u, Heere, dat u een gezonde dochter wilde schenken. Wij danken u dat u de moeder wilde uit en door helpen. En wij bidden u of dat dit kind een Godgeheiligd zaad mag zijn. Dat eenmaal het gezegend aardrijk zou mogen herven. Als een geschenk van uzelf. Wil de ouders alles schenken wat nodig is, om in de opvoeding te wijzen op hem die zichzelf overgaf tot in de dood, om ook de kleinste kinderen in dat heil dat nooit vergaat te doen delen. Grote dankbaarheid ook bij Max en Betty van der Stelt, die vanavond met hun kinderen in de kerk mogen zijn. Jaren naar uitgezien. En nu mag het dan zover zijn. Dwars door alle teleurstellingen heen. Hebt gij uw wonderen groot gemaakt. En het was ook de behoefte van hun hart. Om dit in het midden van de gemeente. Aan u bekend te maken. We mogen bidden voor de kleine Mark en Joanna. U hebt het zo wonderlijk willen leiden dat ze van zo ver af hier nu mogen zijn in het midden van uw gemeente. En dat zij zo u het geeft, op uw tijd, het teken en zegel van uw genadeverbond mogen ontvangen. U hebt ze in uw gemeente willen inlijven en zij mogen daarvan ook het teken en zegel gaan dragen. Wat een genade, wat een verkiezende liefde openbaart u daarin. Waarom Mark en Joanne wel en vele andere kinderen in deze wereld niet, die daarvan verstoken zijn en misschien wel blijven tot hun dood toe. Grote verwondering ook bij mevrouw in het veld die vanavond in uw huis mag zijn. Het leeft in haar ziel, wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe heren voor zijn genade vergelden. Wilt u haar een rijk gezegende dienst schenken, in verwondering en aanbidding aan de voeten van de Heere Jezus te mogen zitten, zoals een Maria eenmaal dat zalige onderwijs van u ontving. En dat heeft zij niet alleen nodig, dat hebben wij allen nodig. Geef dan dat we zo vanavond onder de prediking mogen zitten, als Maria, hongerend en dorstend naar de woorden die van uw lippen vloeien. Dat alles en iedereen zou mogen wegvallen en dat het ons mag gelden, ze zagen niemand dan Jezus alleen. In dit uur van dankzegging, waar u vanmorgen uw tafel aanrichtte, waar uw kinderen toe mochten gaan tot het disch van uw verbond, waar gij in uw genadige tegenwoordigheid aanwezig wilde zijn, en nu van het gebroken brood en het vergoten bloed wilden uitdelen, als een uitdeler van een menigerlei genade Gods. U weet hoe wij eronder verkeerd hebben. Geef dat we vanavond nog een uur van dankzegging mogen beleven met elkaar. Ook hem die wellicht strijd hebben op hun aangaan. Ook hem die niet aangegaan zijn en nu daarvan de strijd ondervinden in hun hart. Er kan zoveel tegenop komen. En zolang we op onszelf blijven zien, kan het niet en kan het nooit. We bidden u ook voor hen die niet aan konden gaan, omdat ze u niet kennen. Zoudt u dan vanavond in het woord der prediking wonderen willen doen? Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, wil ze uw zegen schenken. Maak het zo goed, Heere, in alle opzichten. Wil ons bewaren voor de zonde en schenk ons een onvergetelijk samen zijn. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan onze gaven geven. Eerste collecte is bestemd voor de algemene diaconale doeleinden. De tweede voor de toerusting, algemeen kerkenwerk. En de collecte aan de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Psalm 84, vers 3. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. 3, 4 en 6 van Psalm 84. Geliefde gemeente, wij hebben vanmorgen bij de viering van het heilig avondmaal met name stilgestaan bij de dood van de Heer Jezus Christus. En vanmiddag mag het gaan over zijn opstanding. Als hij niet opgestaan zou zijn vanuit de doden, dan zou er geen avondmaal geweest zijn en dan zou er geen prediking geweest zijn. Immers, wat zouden wij hebben aan een dode heiland? Wat zouden wij hebben aan een zaligmaker die in het graf gebleven is? Maar wij hebben een levende zaligmaker. En over die zaligmaker willen wij vanavond met Gods hulp spreken. En dan vooral en met name met betrekking tot het voordeel wat wij nu hebben van de opgestane zaligmaker Jezus Christus. De Heidelberger Catechismus gaan niet eens spreken over of die al dan niet lichamelijk is opgestaan, zoals heden ten dagen zoveel gebeurt en het ook al in de tijd van Paulus het geval was. U hebt dat gehoord vanuit 1 Korinthe 15. Al direct waren er die de opstanding van Jezus Christus uit de doden geloochend hebben, en tot op de dag van vandaag is dat nog zo. We kunnen het ook niet met het verstand beredeneren. Het is ook een geloofszaak, gemeente. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus ten derde dagen is opgestaan van de dood. En we hebben hem te geloven op zijn woord. Zo is het immers met alles. Ook in deze geldt het. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Daarom geen discussie of Christus al dan niet uit de doden is opgestaan. Nee, wij gaan vanavond direct naar het hart van jong en oud toe, zoals de Heidelberger dat doet. De Heer Jezus is opgestaan, dat is een historisch feit. Dat weten we zo zeker als 2 x 2 = 4 is, en zo zeker dat u en jij hier zitten en ik hier sta. Hij is opgestaan. Maar nu, wat voor voordeel hebben wij daar nou aan, allemaal zoals wij hier aanwezig zijn? Wat nut mij, zo moeten we luisteren, wat nut mij de opstanding van de Heer Jezus Christus? Er is het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Merkwaardig begin. Het gaat in dit antwoord namelijk in de eerste plaats niet om wat ons wacht straks na onze dood. Iets wat je wel zou kunnen vermoeden als je gaat spreken over de opstanding der doden. Als Christus als de eersteling uit de doden is opgestaan, dan vraag je jezelf natuurlijk af: wat heeft dat nu voor gevolgen voor mijn dood? Zal ik straks ook mogen opstaan en eeuwig bij de Heere zijn? Daar denken we beslist wel eens aan. Ook de kinderen. Want die dood hangt altijd als iets dreigends boven ons. Het geeft zo'n onbestemd gevoel. Doodgaan moeten we allemaal. En we hopen heimelijk dat het zo lang mogelijk wegblijft, want niemand weet wat er achter de dood zal liggen. En juist dat maakt de dood tot iets angstigs, want we willen altijd maar graag weten waar we aan toe zijn. En nu zitten we met die vraag: wat wacht ons na de dood en hoe zal het straks allemaal gaan? En wellicht heb je het ook wel eens afgevraagd als je op een begraafplaats staat met al die stenen waar al die duizenden doden liggen. Hoe moet dat straks toch allemaal terechtkomen? Zal dat nou allemaal uit de graven verrijzen? Wij zitten hier in deze kerk op duizenden doden. Ik geloof wel 8000. Die moeten straks allemaal hier in deze kerk opstaan van de doden. Maar merkwaardigerwijs, daar beginnen de opstellers van de Heidelberger Catechismus niet mee. Eerst gaan zij spreken in dit antwoord over Gods gerechtigheid. En dan pas over andere zaken. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En zij zijn daarbij geïnspireerd door de apostel Paulus. De tekst die hier ook wordt aangehaald. Dat Christus Jezus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Gemeente, daar gaat het in de eerste plaats om. Dat wij door zijn dood en door zijn opstanding rechtvaardig voor God gerekend worden. Het gaat allereerst om die levensbelangrijke vraag, waar de bekende Schotse prediker Robert Murray McShane ook mee geworsteld heeft. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dus niet eerst de vraag, wat ligt eraan achter de dood en hoe zal het allemaal toegaan? Nee, kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat zonder verschrikken, zoals het doopsformulier ons zegt. Is dat eigenlijk wel onze vraag? Want we kunnen zo mateloos oppervlakkig leven, dat niet eens bij ons boven komt, rechtvaardig verschijnen voor God. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Bij wereldse mensen is dat sowieso al zo. Ik herinner mij nog dat ik in mijn politietijd, toen de Heer in mijn leven was gekomen, zo vol was van de dingen van de Heer, dat ik daarover sprak met een collega die zogenaamd nergens aan deed. En toen vroeg ik aan hem, denk jij nooit eens aan de eindigheid van jouw bestaan? Toen keek hij me aan of hij water zag branden. Aan de eindigheid van mijn bestaan? Ik ben 21 jaar oud. Je denkt toch zeker niet dat ik over de dood nadenk? En zo zijn er natuurlijk massa's mensen in deze wereld die zo met deze dingen omgaan. Die als een struisvogel hun kop in de grond steken. En net doen of er niks aan de hand is, terwijl het gevaar aan alle kanten dreigt. Ik hoop dat we zo verstandig in ieder geval wel zijn, dat we ons aan zulke struisvogelpolitiek niet schuldig zullen maken. En anderen, die tobben ook niet over de vraag, zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Natuurlijk kom ik voor God als een rechtvaardige, want de Heer Jezus Christus is gestorven voor de zonde. Dus wat zou ik mij nog benauwd maken voor de ontmoeting met God? Wel nu, zo wordt hier niet gesproken, gemeente. Hier wordt geloofstaal gesproken. Want het gaat er voor u en voor jou en voor mij om, dat wij op gelovige wijze mogen weten dat de Heere Jezus Christus voor ons gestorven is en dat Hij voor ons opgestaan is om mij heel persoonlijk zijn gerechtigheid als een gave uit zijn doorboorde handen te schenken. Daar gaat het om, dat we dat weten door de kracht van de Heilige Geest, en al het andere is eeuwig tekort. Wij kunnen niet op een misschientje de dood aandoen en hopen dat wel mee zal vallen. Nee, willen wij delen in de zalige opstanding van de Heer Jezus Christus, zullen we moeten weten aan deze zijde van het graf dat onze schuld is weggedaan en dat God geen van onze zonden aanziet. Of we nou klein zijn of groot, oud of jong. En daarom, kinderen, is het ook zo nodig dat jullie mogen weten van de vergeving van zonde. En laat daar je leven dan ook op gericht zijn. Dat je tot de Heere mag uitdrijven. En dat mag je al doen, al ben je 3 of 4 jaar oud. Steeds maar bij de Heere schuilen. En maar vragen of je een schaapje van zijn kudde mag zijn. En of je mag delen in zijn tere zorg. En of hij jouw schuilplaats wil zijn, waarin je mag wonen. Dat wanneer de stormen in je leven gaan waaien, je mag weten achter hem veilig te zijn. En jullie ook, jonge mens. Ook jullie geen struisvogelpolitiek bedrijven. De werkelijkheid onder ogen zien. Niet de dingen die dringen wegschuiven. Waarom niet? Omdat je misschien oppervlakkig gaat leven En daar is het leven veel te kostbaar voor. Het leven heb je van God gekregen om voor hem te leven. Om hem te volgen. Dat leven is niet van ons. Dat leven hebben we als een geschenk van God gekregen. En hij heeft met ons, zoals we hier zitten, allemaal een verbondsrelatie. En hij vraagt van ons die gehoorzaamheid, waarover bij het doopvond al gesproken wordt, dat wij in een nieuw godszalig leven zouden wandelen. Wel nu, daar gaat het vanavond over als wij spreken over het nut van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan mogen we eerst tegen iedereen zeggen vanavond in de kerk, wie dat dan ook mogen zijn, luister goed, het staat hier als een belijdenis van de kerk. Hij, Christus, heeft de dood overwonnen. Dat is wat. Die dood die ons zo'n angst kan inboezemen. En terecht, want het is niet zomaar iets. Er is nooit geen weg meer terug. Als we de adem uitblazen, is het echt afgelopen. Daar zijn ook geen herkansingen meer. En dan deze boodschap te horen. En dat wil ons tot die enige troost, beiden in leven en sterven bewegen. De dood is overwonnen. Een tafel in het teken van de overwinning. En dat mogen wij een ieder preken. De dood die door onze schuld in de wereld is gekomen, door onze zonde, die is door hem aangepakt in al zijn kracht. En hij lijkt er zelf in eerste instantie aan te gronden te gaan. Maar we hebben het vanmorgen gehoord, die dood overkomt hem niet zoals die ons overkomt. Uiteindelijk baten de medicijnen niet meer. Er is niets meer aan te doen en we gaan sterven. Maar hij, wetende dat nu alles volbracht was, gaf de geest. Ik heb macht om mijn leven af te leggen en ik heb macht om het wederom te nemen, zo hoorden we vanmorgen. Hij legt zijn leven af. Pas dan, wanneer hij weet dat alles volbracht is. Wanneer hij weet dat alles gedaan is om de dood voor eeuwig onschadelijk te maken. Dan pas geeft hij de geest. En dan pas laat hij zich in het graf leggen. Om zo, na 3 dagen, als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn te komen. En dan zegt hij in Johannes 10... dat hij macht heeft zijn leven af te leggen en macht heeft om zijn leven wederom te nemen. En dan zegt hij erbij, dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Merkt u wel, hoezeer ook de hemelse vader bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden is betrokken. En ook de Heilige Geest. De opstanding van Jezus Christus is een zaak van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want zo kan de Zoon opstaan. Op het bevel van zijn vader door de Heilige Geest. En zo kan het zijn dat er in de Bijbel staat dat hij opstaat en tegelijkertijd ook dat hij opgewekt werd. Hij staat op het bevel van zijn hemelse vader door de kracht van de geest die in hem woont. En dan te bedenken dat die opstanding vanuit de doden niet voor hemzelf is geweest. U moet niet denken dat hij voor zichzelf uit die doden is verrezen. Zoals hij ook niet voor zichzelf die dood is ingegaan. Hij deed dat als borg en middelaar. Als plaatsvervanger. Hij ging in onze plaats staan. Om ons, zoals het hier staat, rechtvaardig voor God te doen verschijnen. Om ons van zijn gerechtigheid te voorzien. Opdat we straks met witte klederen van het heil voor God gesteld zullen worden. Als een bruid versierd voor haar man. Gelijk een duif in het zilverwit zit te pronken met haar veer. In het zonlicht. Blinkend schoon. Zo mag straks de bruid van Christus haar bruidegom ontmoeten. Ze is versierd met de kleren die ze van hemzelf heeft ontvangen. En die gerechtigheid, zegt Paulus dan ook heel terecht, die redt alleen van de dood. En zo mogen alle zondaren die in Christus geloven, weten dat ze niet alleen zullen delen, of niet alleen delen in de dood van Christus. We zijn met hem begraven in zijn dood. Maar dat we nu ook mogen delen in die zalige opstanding van Christus. En dat betekent, en gemeente, dit is zo geweldig. Zo allesomvattend. Zo onbegrijpelijk geweldig. Dat betekent dat voor een ieder die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendde, dat voor hen de ongerechtigheden en mijn zogenaamde gerechtigheden voor God niet meer bestaan. Heel dat ongerechtige bestaan van u en van jou en van mij, en dat is wat. Met hem begraven in zijn dood. En met hem opgestaan. En zie daar. Daar is niet anders dan gerechtigheid. En schoonheid. En heerlijkheid. Alle schuld weg. Alle zonde weg. Alles wat er tussen God en mij zou kunnen instaan. Het bestaat niet meer. En dat heeft hij nou gedaan. Dat deed hij niet voor zichzelf, maar voor hen die in hem geloven. Olavianus, een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, die zegt, en gemeente, dan hebben we het echt over de kern van het reformatorisch beleiden. Wakker blijven alsjeblieft. De kern van het reformatorisch beleiden. Zo bevrijdend. Als Christus, zegt hij, in zijn plaatsvervangend heilswerk uit de doden opstaat, wil dit zeggen dat niet één van onze zonden die op het lichaam van Christus geworpen zijn, is overgebleven. Geen één zonde meer overgebleven. Ze zijn allemaal op hem geworpen. Olavianus zegt, al die zonden zijn volkomen aan hem gestraft en volkomen door hem betaald, want anders had Christus nooit uit de doden kunnen opstaan. Dus omdat ze allemaal weg zijn, omdat ze allemaal betaald zijn, daarom kon Christus uit de doden opstaan. En dan zegt Olavianus erbij, als er nog maar één zonde overgebleven zou zijn, moet je eens luisteren jongens en meisjes. Moet je je voorstellen. Stel je voor dat de Heer Jezus voor één zonde niet betaald had. Van al die miljarden zonden heeft hij betaald. Eén zonde zou hij niet betaald hebben. Dan zegt Olivianus en terecht. Dan zou hij in het graf gebleven zijn. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Die ene zonde zou Jezus voor eeuwig in het graf hebben gehouden. En begrijp je nu hoe diep de kern van dit belijden raakt. En die jas die past u en mij van nature absoluut niet. Want wij doen altijd zo met de zonde. En zeker als het zonde van onszelf zijn. Dan hebben we zo makkelijk. Het nou ja, klaar. Nou ja, ieder mens doet toch wel eens wat. Maar ieder mens doet toch wel eens wat, zou Jezus voor eeuwig in het graf hebben gehouden. Zul je dat goed onthouden? Dan ga je heel anders tegen die zaken aankijken. En dit moet ons ingescherpt worden. Als met een ijzeren grief tot in het diepst. Van ons wezen. Dus gemeente, dit mag ik u preken. Dat de zonde echt allemaal en helemaal gestraft zijn. Daar is dus echt niets meer. Ze zijn volkomen verdwenen.
Jezus heeft ze allen verzoend. Ja, waarlijk, zegt Jesaja al eeuwen van tevoren. Hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Kinderen des Heren, als we nou zo vanmorgen avondmaal hebben gehouden, dan weet u toch dat hij in zijn offer de rekening voor u en mij betaald heeft. Nou, en dat begrijpt een kind. Als je iets betaald hebt en je hebt daar een bewijs van, voldaan met de datum en een handtekening. En een tijdje later komt die betreffende man die de rekening destijds voor voldaan heeft uitgeschreven bij je. En die zegt, joh, ik krijg nog geld van jou. Geld van mij? Ja, jij hebt toen die wasmachine gekocht. En daar staan nog 300 gulden van open. Kom je daar nou bij? En dan ga je naar de kast. En dan haal je de rekening eruit. En dan zeg je, kijk eens, beste man. Voldaan, toen en toe. En dan is het einde verhaal. Dan is het einde verhaal. En zo ligt het ook in de rekening die Christus betaald heeft. De hemelse Vader heeft daar zijn handtekening onder gezet. Het is voldaan. Toen en toen op de kruisheuvel Golgotha, toen je uitriep, het is volbracht, heb ik geheel en al daarin mijn vrede gevonden. Wel nu. En dat prediken wij. En dat moeten wij en mogen wij u voorhouden. Gemeente, wat is dat toch een heerlijk evangeliewoord. Daar zijn geen zonden meer. Daar zijn geen ongerechtigheden meer. De dood is overwonnen. Oh jawel, hij is er nog wel. En we moeten allemaal sterven. Maar het is een verslagen vijand. En zo nu, vanwege zijn dood en zijn opstanding, kan en wil Christus deze gerechtigheid deelachtig maken. En dat doet hij door zijn Heilige Geest deelachtig maken. Dat wil zeggen dat hij er mij iets van schenkt. Dat hij die gerechtigheid aan mij mededeelt. Dat is het. En dat gebeurt door het geloof. Dat gebeurt doordat de Heilige Geest de woorden die over die gerechtigheid die van de dood redt gesproken worden, als een geschenk weggeeft aan u, aan jou en aan mij. En dat gaat zo eenvoudig. Als Martha, de broer Lazarus, is gestorven en ze hoort dat Jezus eraan komt en ze gaat hem tegemoet, dan zegt Jezus tegen Martha: een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? En wat zegt ze dan? Ja, Heren. Gemeente, dat is het nou. Het geloof is niet anders dan ja zeggen tegen dat wat God zegt. Een hand op Jezus leg. Amen op zijn offer zeg. Dat is het geloof. Hoe bevend misschien, of hoe zelfverzekerd misschien ook. Gemeente, dat is geloof oefenen met het oog op Jezus. Wie in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. En zo wil ook het avondmaal gevierd zijn. Dat kan alleen maar op een gelovige wijze willen wij de kracht daaruit putten. En wat is dat dan een zegen als we onze handen mogen uitstrekken daadwerkelijk naar die tekenen van brood en wijn. En als we het gelovig mogen horen als dat stukje brood door ons opgegeten wordt. Dit is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Ik maak deel van hem uit. En zodoende is zijn dood mijn dood. En als ik die wijn neem, is dat de gemeenschap met zijn bloed.
En zo is zijn dood mijn dood. Maar dan ook, als zijn dood mijn dood is, dan is zijn opstanding ook mijn opstanding. Met hem begrepen in zijn dood, dan ook met hem begrepen in zijn opstanding. En Efeze 2 gaat nog verder, zelfs met hem begrepen in zijn hemelvaart. We zijn met hem gezet in den hemel. Jazeker, want hij is daar als een onderpand. Dat waar hij is, ook eenmaal zij zullen zijn die in hem geloven. En nu gaat het in de tweede plaats erom om uit zijn opstandingskracht te leven. Dat zegt het volgende gedeelte van dit antwoord. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Om nu uit die opstandingskracht van Christus te leven. Zijn leven is bedoeld om ons te laten leven in een nieuw godzalig leven. Want wie met Christus is opgestaan, die is een nieuw schepsel. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het is zijn werk. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat moet je maar goed onderstrepen. Door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. Dat kan alleen maar vanuit Christus. En wie meent dat iets zelf zou kunnen, al is maar een klein beetje, die heeft absoluut niet verstaan door Gods genade wat het zeggen wil. Zonder mij kunt ge niets doen. Professor De Reuver, die zegt ergens, en dat klinkt in dit verband heel helder: God rechtvaardigt de goddeloze en hij heiligt de gerechtvaardigde goddeloze. Nou, daar heb je. Hij rechtvaardigt de goddeloze om niet, en hij heiligt de gerechtvaardigde goddeloze om niet. Alle nadruk valt in de catechismus dan ook op zijn kracht, door zijn kracht. Want wat zou er toch van terecht moeten komen als we het zelf zouden moeten doen? En dat is niet zomaar een kracht, nee, dat is dezelfde kracht als waarmee hij de dood heeft overwonnen. En het leven aan het licht heeft gebracht. Zoveel kracht is er dus nodig om de zonden in ons leven te doden. Dan hebben we nodig om aangesloten te zijn op dat krachtencentrum Jezus Christus. Hij als de grote krachtcentraal. Het is Israëls God die kracht te geven aan wie het volk zijn sterkte heeft. Zo hebben we gezongen. Looft God, elk moet hem vrezen. Die kracht wordt dus alleen geput door het geloof. Aangesloten op hem te zijn. Elektriciteitscentrale, die kennen we wel. Als je een grote centrale hebt, dan zie je daar een heel gebeuren omheen van allerlei draden. En die draden gaan allemaal de lucht in en gaan via hele hoge hoogspanningskabels naar transformatorhuisjes. En van daaruit bereikt het onder de grond onze huis. Nou, dat is een prachtig beeld. Christus als die grote elektriciteitscentrale van waaruit de energievoorziening plaatsvindt. En dan transformeert hij die kracht om ons ondergronds, dat is door die onzichtbare band des geloofs, te bereiken. En weet je wat nou zo belangrijk is, gemeente? Of we aangesloten zijn. Van de week zei mijn vrouw tegen mij, joh, het wasmachine doet het niet. Toen dacht ik, kom, misschien is er wat water ergens tussen gekomen en is de aardlekschakelaar uitgeslagen. Ik heb natuurlijk nergens verstand van. En ik zet dat ding uit, toen zaten we ineens zonder allerlei stroom. Dat is mijn technische kennis. Maar op hetzelfde moment zie je, als je niet aangesloten bent op de krachtcentrale, wat er dan gebeurt.
dan kan er niks meer. Nou, en zo ligt het nu ook in geestelijke zin, gemeen. En dan bemerk je ook dat die kracht zijn werking doet. Hij is er niet alleen, hij is ook effectief. Hij doet wat. Je merkt het, je ziet het, je ondervindt het. Christus is de ere in de rechtvaardiging, in zijn verzoenende arbeid. En Christus is ook de ere in de heiliging van je leven. En dat luistert heel nauw, gemeente. Heel nauw. En daarom heb ik zojuist zo de nadruk op het feit gelegd dat als Christus één zonde niet verzoend zou hebben, zou die in het graf gebleven zijn. En zouden u en ik nooit rechtvaardig voor God gesteld kunnen worden. En daarin kun je zien hoe nauw God de zonde neemt waar wij zo makkelijk mee omgaan. Er zijn miljoenen zondegemeenten die u en ik niet eens meer weten dat we die ooit gedaan hebben. En daarom kan ik ook niet begrijpen dat er mensen zijn die tegen je zeggen, dominee, wij zijn al bekeerd en wij weten ons verlost door het bloed van de Heere Jezus. Dan hoeven wij toch niet iedere keer weer opgeroepen te worden tot bekering. En we hoeven toch ook niet te horen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. U moet voor ons spreken wat we moeten doen om uit die verlossing te leven. Ik wil gevoed worden onder de prediking. Wat heb ik er door de week aan, dat wat ik zondag gehoord heb? En waarom begrijp ik dat niet? Omdat ik dan van mening ben dat we de diepte van onze nood niet echt gepeild hebben. Als Christus zegt, volg gij mij. Wat zegt hij dan? Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En die nemen dagelijks een kruis op. En volgen mij. Jezelf verloochenen. Dat betekent dus dat je jezelf helemaal wegcijfert. En je kruis dagelijks opnemen. En hem dagelijks volgen. Nou, daar heb je nou je leven lang voor nodig. Daar kom je nooit mee klaar. Jezelf verloochenen, die oude natuur doden. Dat is een doorgaand proces, iedere dag maar weer. Dat is alsmaar minder worden in jezelf. Alsmaar sterven aan jezelf. De weg naar de hemel wordt in die zin steeds nauwer. En daar heb je nu die aansluiting voor nodig op de krachtcentrale om daar ogen voor te krijgen, om te zien. Meer en meer licht te ontvangen in die zaken ook. Wees heilig, want ik ben heilig. Ga er maar aan staan. O gemeente, dan ben ik wel rechtvaardig voor God. Omdat ik geloven mag in de Heer Jezus Christus. Maar ik ben niet rechtvaardig. Ik heb het je al meer gezegd, helaas, ik ben niet als Jezus. En dat maakt de smart uit van je leven. Dat wil je toch zo graag op de Heer Jezus lijken, of niet? En dan weet ik wel, die grove takken die zijn zo weggesneden. Zeggen nou, ik stelen deed ik vroeger en nou doe ik het niet meer. En ik loog tegen de klippen op en nou doe ik het niet meer. En ik lasterde en ik roddelde en al die dingen meer, dat doe ik nou niet meer. Nee, vanzelfsprekend zou ik zeggen. Dat kan niet met genade gepaard gaan. Maar nou die 5 minuten te laat op je werk. Dat is ook stelen. Huh? En niet alleen aardig zijn voor je vrienden. Maar ook voor je vijanden, zelfs voor ze bidden. Heb je daar de opstandingskracht van Jezus niet voor nodig om dat te kunnen? Dan moet de krachtcentrale wel heel veel energie geven om dat lichtje in ons hart te laten branden. Draai je hoofd ook wel eens om. Als je iemand ziet in de stad en je hebt geen zin om ermee te praten. Net doen of je iemand niet gezien hebt. Kunnen de gesprekken zo op verjaardagen allemaal de toets van de liefde tot God en de liefde tot de naaste in volmaaktheid volstaan, doorstaan? Gemeente, ik zou natuurlijk tot in het oneindige door kunnen gaan. En dan te bedenken dat die zonde die wij zoveel keren doen, ons voor God verdoemelijk maakt. Herinner je die ene zonde die Jezus voor eeuwig in het graf zou hebben gehouden? Die wij nog 1000 keren doen. Ook nadat wij tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En geloof je dan dat je dat bloed der verzoening iedere dag brood nodig hebt? En dat je nooit bekeerd kan zijn in de zin dat je tevreden kunt zijn over jezelf. En dat er iedere avond genoeg schuld is om te belijden. Zoveel zelfs dat je alweer het nodige vergeten bent. Of misschien niet eens als schuld ziet. Dat licht van die krachtcentrale nog helderder moet gaan schijnen. En het is maar goed dat de Heere God ook daarin zo wijs met zijn kinderen handelt. Hij trekt in die zin niet alle registers tegelijk open. Meer en meer en meer. En op zijn tijd en wijs laat hij ons aan die zonde sterven. En wat hebben we dan toch nodig om door die krachtbron onderhouden te worden, gemeente? En daarom heeft hij nou de prediking iedere zondag. Daarom moeten we er ook altijd maar bij zijn. En daarom geeft hij het sacrament van het heilig avondmaal. Om dat leven te onderhouden vanuit die dood- en opstandingskracht van Christus. Opdat we zo des te meer kracht van hem zouden ontvangen. En dat in alle facetten van ons leven gestalte zal krijgen. Om hier, en ik bedoel dat heel eerbiedig, opgeladen te worden. Vanuit dat krachtenveld. Om zo met des te meer aandrang het beeld van Christus te vertonen. En dan begrijpt u ook wel waarom ik altijd zo benadruk dat het avondmaal alleen maar voor zijn kinderen is ingesteld. Want als je niet aangesloten bent op dat krachtencentrum. Als die ondergrondse band van het geloof vanuit dat transformatorhuisje er niet is. Dan is het allemaal zo dood als het maar zijn kan en zo donker als ik weet niet wat. Dan is er geen licht en dan is er geen leven. Maar dan mogen we u prediken dat die krachtbron er is. En dat de prediking is bedoeld om die ondergrondse leiding aan te sluiten op je hart. Opdat die stroomvoorziening ook bij u, ook bij jou, je in de kracht van dat nieuwe leven zou kunnen laten delen. Nou, op hetzelfde moment dat je met dat krachtenveld in aanraking komt, gemeente, dan krijg je de schok van je leven. Misschien heb je wel eens een stroomstoot gehad. Vergeet je nooit van je leven meer. Wel, en wat heerlijk dan, als we zo die aansluiting met Christus mogen proeven en smaken. Dat vergeet je nooit van je leven meer. En dan natuurlijk in positieve zin vanwege die geweldige kracht en majesteit en heerlijkheid die daarvan uitgaat. En dan tenslotte, gemeente, krijgen we pas het gedeelte dat handelt over de opstanding van u en van mij, die in hem geloven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Dus eerst hebben we het gehad over, zeg maar, de rechtvaardiging. Toen hebben we het gehad over de heiliging. En nu hebben we het over de heerlijkmaking. Ik ben daar kort over, omdat we straks, zo God het geeft, nog een hele zondag gaan wijden aan de opstanding des vleeses. Maar hier gaat het over de opstanding van Christus als een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat woord zalig, dat zegt al zoveel. Het zal een opstanding zijn die zalig is voor al degenen die in hem geloven, en rampzalig voor degenen die niet in hem geloven. Als het licht in u en mijn leven nooit opgaat, gemeente, als daar nooit die aansluiting op de krachtcentrale komt, dan zal het eeuwig nacht worden. Maar zalig als we hier in dit leven de kracht van deze opstanding voor ons persoonlijk hart en leven door Gods genade leren kennen. En God nogmaals is ook op dit moment bezig om ondergronds die leidingen naar je hart toe te voeren. Opdat er die aansluiting zal zijn en die vonk zal overslaan. Zalige opstand. Gemeente, wat is dat voor Christus een zalige opstanding geweest? We hebben met de Heidelberger Catechismus beleden dat Christus van het begin van zijn menswording toe tot het einde onder de toren van God heeft geleefd. Dat hebben we beleden. Dat is zijn lijden geweest. 33 jaar het ongenoegen van God in zijn leven geproefd en gesmaakt. Met zijn reine ziel het oordeel van God doorleeft. Wat gelukkig toch voor de Heere Jezus dat hij maar 33 jaar geleefd heeft, gemeend. Dat is wat voor hem geweest. Die benauwdheden vanwege de zonde die plaatsvervangend op hem drukten. En we weten dat hij met name ten laatste ondergegaan is. Onder de ongehouden toren van God. God heeft niks achtergehouden. Ach, wij kunnen dat nooit begrijpen. Laat ik het zomaar zeggen, gemeente. Alles wat er aan toren in God was vanwege de zon. En dat was een eeuwige toren. Toren waar geen einde aan was. Die eeuwige toren is uitgegoten in al zijn verschrikking over zijn kind. En dan, als hij zo plaatsvervangend de toren en het oordeel heeft ondergaan en de dood is ingegaan, dan staat hij op de derde dag. Zalige opstand. Dan is alles weg. Dan zijn er geen zonden meer. Dan is er geen toorn meer. Dan is er geen ongenoegen meer van God. Dan is alles vrede in de ziel van Christus. Zalige opstanding. De Vader heeft hem gekust. En hij heeft de Vader gekust. En de liefde van de Vader en de Heilige Geest zijn zijn ziel binnengestroomd. Hij is overgoten geworden met de vreugdeolie. Zalige opstanding. Hij had zomaar weg kunnen gaan. Het had hem kunnen gelden. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Rijp voor de hemel. Zomaar naar binnen kunnen gaan. En wat zie je dan? Dat hij dan voor zijn discipelen en voor zijn volgelingen nog 40 dagen hier op de aarde blijft. Om zich aan hen te vertonen. Opdat ze hem zouden zien en geloven. Want hij wist hoe moeilijk ze daarmee zouden hebben. Opgestaan van de doden tot hun rechtvaardigmaking. En daarmee had hij ook de bruidskerk van vandaag, van nu, op het oog. Gemeente, nou zien we nog zonde en we zien nog dood. Maar hier worden we gewezen op de zalige opstanding van Christus. Zolang we in dit leven zijn, zal de zonde ons nog parten blijven spelen. Soms meer en soms minder. Maar tenslotte zal het lichaam der zonde en des doods worden afgelegd. En we hebben het daar de vorige keer over gehad, om dan te rusten in de slaapkamer. Tot de dag van de zalige opstand. Hij was de eersteling. Hij is ons voorgegaan. Hij is opgestaan. En nu is hij in de hemel. En al bewaart hij dit pand van die zalige opstanding in zijn hand. Tot het grote moment van zijn wederkomst. Als alle doden zullen verrijzen. Wat een dag zal dat zijn voor hen die in hem geloven en zij die hem nog niet als hun zaligmaker en borgleden kennen, die nog steeds in hun zonde leven en in hun onbekeerlijkheid. O, we hebben u gepredikt, de zonde is weg, de schuld is verzoend, de straf gedragen, het oordeel weggenomen, de dood overwonnen. De gerechtigheid is een zalige opstanding voorhanden. En de prediking bedoelt om u en jou daar deel aan te krijgen. Als die ondergrondse beweging van Gods kant. Om dat hart van jou te bereiken. O God, geef dat nu die prikkel van Gods weeg nog je hart mag raken. Dat nu dat woord daadwerkelijk ingang zal vinden in je binnenste. O, smeek er toch om, terwijl je hier zit. Luister naar zijn stem. Hij spreekt tot je. Hij is de schuilplaats om in te wonen. Hij is het die lokt. Hij is het die roept. Hij is het die nodig. Hij nodigt aan de fonteinen van water om niet. Die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Amen. Wij zingen Psalm 107, het vijfde vers. 107, vers 5. Laat ons danken en bidden. O Heere, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Waar menig mens eet brood der smarte, hebt gij ons mild en welgevoed. Toch geeft dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doe wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 21, de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. 4 en 5 van Psalm 21. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijf met u allen. Amen.